En een hele goede morgen, ook van mij, voor degene tegen wie ik dat nog niet gezegd heb. Fijn om jullie weer te zien. En om vanmorgen ook maar eens ons verstand te gaan gebruiken, nou we hier toch zijn. We gaan straks lezen uit Lucas 8. Dus je kan het vast bijzoeken voor degene die mee willen lezen. En waar ik vanmorgen met jullie omheen ga cirkelen, is ook de gedachte geloven met je volle verstand. Als we zo dadelijk gaan lezen, dan zitten we in het gedeelte dat Jezus met zijn leerlingen langs de steden, langs de dorpen gaat, om daar te vertellen waarom hij gekomen is, uitleg te geven aan dat koninkrijk van zijn vader. En dat doet hij dan met wonderen, met tekenen, met genezingen, om de mensen te overtuigen van dat wat hij brengt, dat dat toch echt is. Nou, op een gegeven moment besluit hij vanuit Capernaum, dat ligt boven het meer van Galilea, vanuit Capernaum over te steken naar de andere kant van het meer, naar het gebied van de Gerazenen. Dat gebied van de Gerazenen, daar wonen in de tijd van Jezus heidenen, Grieks sprekende mensen. En het bijzondere is wel dat dat gebied daar aan de andere kant van het meer ooit behoorde tot een van de stammen van het volk Israël. Toen ze uit Egypte bevrijd waren en naar het beloofde land Canaan reisden, mocht de stam Manasse dat gebied innemen aan de onderzijde van het meer van Galilea, net aan de andere kant van de Jordaan. Dus oorspronkelijk behoorde het volk wat daar woont tot het volk van God. Maar goed, ze hadden ontdekt, vonden zij dat het prima zonder God kon, het ging ze goed genoeg af. En ze hadden het volk van Israël losgelaten en ze hadden Gods geboden hadden ze losgelaten. Nou, naar dat gebied, daar wilde Jezus naartoe. Dus hij ging aan boord, de boot, de leerlingen gingen met hem mee, die hielden de vaart erin. En Jezus dacht, nou, als ik nu toch even de tijd voor mezelf heb, ga ik lekker rusten. En hij viel in slaap. Totdat het moment daar was dat de wind over de bergen heen viel op het meer en de golven opkwamen, overboord sloegen, de leerlingen in paniek raakten, ze Jezus wakker maakten. Jezus, wakker worden, wakker worden, wakker worden, want ze waren bang. En Jezus die werd wakker en hij stond op en hij overzag de situatie en hij bracht de wind en de golven tot bedaren. En vandaag gaan we lezen Lucas 8 vanaf vers 26. Ze voeren verder naar het gebied van de Gerazenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij, Jezus, aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. En deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. En toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn. Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan, want die had hem al heel lang in zijn macht. En gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten gebonden, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar een eenzame plaats gedreven. Jezus vroeg hem: hoe heet je? En hij antwoordde: legioen. Er woonden namelijk veel demonen in hem. En ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. De berggeling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen. En de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan, hun intrek in de varkens te nemen. En hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waardoor de kudde de steile helling afstormde het meer in en verdronk. Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. En vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. En toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus' voeten, gekleed en bij zijn volle verstand. En toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem, Jezus dus, hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. De man bij wie de demonen waren weggegaan vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan. En hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan. Nou, tot zover deze woorden uit het woord van God. Het is alweer een tijdje geleden, maar ik herinner het me nog dat een vrouw van in de 50 vol enthousiasme tegen mij vertelde dat ze tot over haar oren verliefd was geworden op een man. En nou, die verliefdheid die had helemaal bezit van haar genomen. Ze kon nergens anders meer aan denken. En ik was het niet. Maar ik vond het wel gaaf om te zien hoe iemand, als je gerust nog zeg maar op leeftijd bent, nog zo vol kan zijn van iemand anders. Ze was helemaal door hem in bezit genomen, als het ware, bezeten geraakt en in haar gedachten. En je snapt wel, als je misschien nog terugdenkt aan je eigen tijd, dat je nog verliefd was, misschien nog wel eens bent, wat het met je doet. Nou, soortgelijk, maar dat toch wel een beetje van een andere orde zie ik bij die kinderen van ons, als de nieuwste Playmobil folder in huis is gekomen en zij al bladerend kijken naar het mooiste stuk speelgoed wat erin zit. En vanaf dat moment het leven toch echt niet verder kan voordat die Playmobil bij ons in huis is gekomen. En zij helemaal vol zijn van dat stuk speelgoed. Of, het gebeurt ook wel eens, komen ze bij een vriendje vandaan, zijn ze wezen spelen en ze hebben daar met iets gespeeld. Nou, dat moeten ze dan toch hebben. En dat zit er helemaal in. Ze zijn helemaal bezeten van wat ze hebben gezien en waar ze mee hebben gespeeld. Nou, als Jezus zijn oversteek heeft gemaakt over het meer van Galilea en daar in het gebied van die Gerasenen aan wal stapt, wordt hij nou niet bepaald hartelijk ontvangen van: oh, wat fijn dat u ook bij ons bent gekomen en dat u ook hier komt uitleggen waarom u er bent, wat u doet, wat u kan en waarom het zo goed is om in u te willen geloven. Niks van het al. Wel komt er een meneer op hem aflopen, ontkleed, wonend in de rotsgraven. Ja, in die tijd ook de gedachte, de woongebieden van de demonen. En die man die was helemaal buiten zinnen, die had zijn verstand verloren. Wij noemen dat tegenwoordig netjes een verwarde man. En toen moest ik denken aan die Haagse messteker, die Malek F., die pas weer in het nieuws was. Mei vorig jaar, toen stak hij 3 mensen willekeurig neer. En afgelopen maand werd hij dan daarvoor berecht. Maar zijn verklaring is even bijzonder als bizar. Want die Malek F. die had de dwang om het straatvuil op te rapen en dat in de afvalbakken te doen. Daar kunnen we nog eens een voorbeeld aan nemen. Maar hij had ook op de een of andere manier ingegeven gekregen van een vreemde vogel dat hij ook maar mensen op moest ruimen. Nou, zo kwam het dat hij in zijn bezetenheid, in zijn verwardheid, in 2018 dus 3 mensen zomaar neerstak. Misschien heb je het gevolgd. Pas werd gezegd, die man is ziek. Dus hij gaat niet de gevangenis in, maar hij krijgt TBS. Ik hoop dat het helpt. Maar zo overkomt het ook Jezus als hij aan land stapt, dat er een bezetene op hem afkomt en die schreeuwt hem tegemoet: wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Op zich wel weer bijzonder. Iemand die bezeten is van demonen, aangesproken wordt met Zoon van de Allerhoogste God. Zit daar dan toch een stukje erkenning in? van de tegenstanders van God. En ook in wanneer hij die bezeten man op zijn knieën voor Jezus neervalt en hem als het ware smeekt: doe me geen pijn. Die onderdanigheid, die nederigheid, je plek innemen. Want de hele omgeving kent deze man als een angstaanjagende man. Hij is door niemand in bedwang te houden. Je kan hem boeien, maar op de een of andere manier rukt hij zich daar weer van los. En de mensen zijn echt bang voor hem. Het lijkt wel een tweede Simson, die vanuit het Oude Testament, maar dan eentje die niet door Gods krachten is vervuld, maar juist door de krachten van het tegenstander van God. En volgens mij is dat heel goed mogelijk. Want als wij geloven dat, zoals daar geschreven staat, wij gelovigen Gods geest aangereikt krijgen, meer nog, dat hij dan zegt dat hij in ons wil wonen en door ons heen wil werken. Dus dat geloven, dat Gods geest zo woonachtig wil zijn in ons mensen. Ja, dan is voor mij de gedachte maar heel kort, dat dat dan ook mogelijk kan zijn bij de tegenstander van Gods Heilige Geest. En dat het dus ook bestaat dat er onreine geesten in mensen werkzaam kunnen zijn. Dat is geen leuke gedachte. En misschien zijn we er ook een beetje onbekend mee. En dan zou ik zeggen, gelukkig maar. Tegelijkertijd, ja, het hoort wel een beetje thuis in de uitspraak dat er meer is tussen hemel en aarde. Wij leven nog in de tijd dat, tenminste de meesten, en anders de mensen om ons heen, die geloven pas dat iets waar is als ze het zien, als ze het voelen of als het gemeten en gewogen kan worden. Nou, ik heb wel een beetje het idee dat we ook wel aan die tijd voorbij gaan, dat er wel een besef bestaat ook dat er meer is dan alleen maar het tastbare en het zichtbare. Maar toch, als je gevoelig bent voor die onzichtbare wereld, dan hou je dat toch wel meer bij je. Dan kom je er niet zo mee voor de draad. Want voordat je er erg in hebt, zeg je omgeving: ah joh, doe normaal. Gebruik je verstand. En met gebruik je verstand bedoelen ze dan eigenlijk te zeggen: doe maar een beetje zoals ik. Want dan doe je in ieder geval meer normaal als dat je anders doet. Maar die onzichtbare wereld, die is er wel. Sterker nog, die was er voor de zichtbare wereld. Als je Hebreeën 11, derde vers erop na zou willen lezen, daar staat: door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Zo staat het er. Dus met ons geloof mogen we er best bij komen en dat toevoegen aan ons verstand, aan ons denken. Die onzichtbare wereld is er en die was er zelfs al voor de zichtbare wereld. En dan is Jezus daar en toont hij ons die onzichtbare wereld. Wanneer hij meerdere keren in zijn rondgaan hier op aarde demonen wegjaagt, wegstuurt. Demonen, de onzichtbare geesten, die behoren tot het leger van de tegenstander van God. En blijkbaar beschikken die demonen ook over onvoorstelbare sterke krachten. En niemand wist dus raad met die bezetenen tot Jezus in de buurt komt. En die bezetene roept: wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? En als je dan, ja, wat is letterlijk vertalen? Als je dat Grieks leest, dan staat er iets als: wat is er tussen mij en tussen jou? Wat is er gemeenschappelijk tussen mij en tussen jou? En eigenlijk bedoelt hij ermee te zeggen: bemoei je gewoon met je eigen zaken. Maar wat daarna gebeurt, is dan wel weer bijzonder. Dat die bezeten man, die demonen in hem, legioen, smeekt: doe me geen pijn. Laat me niet naar de onderwereld gaan. Blijkbaar weten ze heel goed dat het in de onderwereld niet zo prettig is. Nee, doe ons dan maar daar in die varkens die daar op die heuvel, op die helling lopen. En varkens, nou, die zie je in Israël liever niet rondlopen, want daar zijn het bij de Joden onreine dieren. En snap je dus als je bij die Gerazenen zit, dat het een heidens volk is, wat ze hoeden zelfs varkens. Ze hebben kuddes varkens, het is hun economie. Maar op verzoek mogen wij dan maar in die varkens, misschien denken die demonen wel, joh, daar komt die Joodse man toch niet. Doe ons maar in die varkens. En Jezus vindt dat goed. En het gevolg is dat die hele kudde onreine varkens als een kelderende AIX-index zo van die helling afdondert en het meer ingaat. Daar gaat hun economie. En nieuwsgierig komen de mensen kijken. Wat is hier gebeurd? Wat is hier gaande? Wie is die Jezus die dit presteert? En over welke unieke machten beschikt hij toch? Maar uiteindelijk stellen de mensen geen prijs op zijn aanwezigheid. En waarom is dat? Is de roep van die bezetene, die hoorbare roep van legioen, is dat niet de stille roep van onze tijd? Heer, wat heb ik met u te maken? Het is de roep van de ongelovigen die we horen of zien op momenten dat wij voor ons geloof uitkomen. En sommigen ook durven te zeggen, ach joh, houd dat geloof bij jezelf. Wat heb ik met jouw geloof te maken? Doe me geen pijn met je vrome praatjes. Val me ook niet lastig met de antwoorden die niet kloppen. Want kijk maar om je heen naar de wereld. Kijk maar naar de ellende die er bestaat. Kijk maar naar de pijn die het instituut kerk mensen aan kan doen. En zo zijn er heel wat gelovigen, niet? Zijn er heel wat ongelovigen die juist in ons gelovigen een mate van bezetenheid zien. En dat voelt voor ons weer niet leuk. Dat willen we weer het liefst een beetje van ons afschudden. Want ja, we willen ook weer niet helemaal voor wereldvreemd gezien worden. En toch, wij mogen best wel een beetje meer bezeten zijn van Gods liefde. Wij mogen ons best bezeten weten van de werking van Gods geest die door ons heen wil werken. En vergis je niet, ik denk dat de roep met, wat heb ik met jou te maken, Jezus, nog wel dichterbij is dan dat we willen. Als wij voor complexe vragen staan die ons geloofsleven aanspreken en waarop we toch eigenlijk wel een antwoord hebben te vinden. Laat ik maar met de lastigste beginnen. Moet ik diegene vergeven die mij iets heeft aangedaan? Het is een van de moeilijkste opdrachten die Jezus ons voorlegt. Dat je vergevingsgezind bent. Dan maar een andere die ook van deze tijd is. Bewaren wij de seks die bestaat tussen partners, tussen mensen, tussen man en vrouw binnen een verbondenheid? Bewaren wij die nog voor het huwelijk? Of vinden we het ook goed als die voorafgaand aan het huwelijk, of zelfs buiten het huwelijk, een plek heeft? Gods woord vindt daar echt wel wat van. Ja, maar Gert-Jan, we leven toch in deze tijd. Ben ik, mag ik me wel eens afvragen, eerlijk en oprecht naar de mensen toe, doe ik me niet mooier voor dan dat ik ben, leugentje om eigen best wil. Ach, wat heb ik met jou te maken, Jezus? Nu even niet. Als je handel drijft, vraag je een eerlijke prijs? Voer je eerlijke handel voor je dienst? Of ga je er vet aan verdienen ten koste van een ander? Heer, val me niet lastig, dit is mijn kans. Hebben ook wij niet op onze tijd te maken met stukje hebzucht, stukje genotzucht, egoïsme? gelijk willen hebben. Het hebben van macht over anderen. Hoe keren wij soms onbewust, bewust, Jezus de rug toe? Als het gaat om praktische vragen die we niet los kunnen zien van ons geloof. Maar we eigenlijk net zo vanzelfsprekend doen als wat onze omgeving ons laat zien. Als wat van de wereld is. Als ik in de spiegel kijk, dan vrees ik dat ik wel eens ja moet zeggen. Maar als Jezus dan die bezetene heeft bevrijd van zijn legioen, dan ontstaat er verwondering. Eenzelfde verwondering als die er al was tijdens die storm op het meer, dat Jezus lag te rusten en de leerlingen hem wekten en hij de wind en de golven tot bedaren bracht. En de leerlingen zich afvroegen, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen. En nu dan opnieuw, wanneer die demonen uit die bezetenen zijn gestuurd, en de mensen komen kijken, wat is er toch gebeurd? Ze willen met eigen ogen zien. En toen ze bij Jezus kwamen, zo staat daar, troffen ze daar die man aan, uit wie de demonen waren weggegaan, en hij zat aan Jezus voeten, gekleed en bij zijn volle verstand. Geloven met je volle verstand. Dat is dus niet met je verstand zoals een ander wil dat jij je verstand inricht. Nee, geloven met je volle verstand is dat je je hersens mag gebruiken om te durven zeggen, het is waar wat ik lees. Het is waar waar Lauren Daigle over zongde straks. Want we worden wat aangegrepen als het erom gaat over, ik ben het niet waard, ik heb het niet goed gedaan, ik ben niet mooi genoeg, ze vinden me niks. We worden wat aangeklaagd. En daar gebruiken we niet ons verstand bij. Maar als we ons verstand gebruiken zoals we het hebben gekregen, en mogen bedenken, mogen weten, want daar worden we ook bewust van als we haar beluisterden en als we God geloven, je bent geliefd. Je identiteit ligt niet in jouw gevoel, maar die ligt in de Heere, zijn handen. En dat is een, ik zou bijna zeggen, een verstandskeuze die je dan wil maken. Wil ik me daarbij voegen? Geloven met mijn volle verstand? Ja, maar het voelt zo anders. En kijk maar naar de mensen om me heen. Kijk maar naar buiten. Het klopt allemaal niet. Geloven met je volle verstand. En dan zegt God, jij bent van mij. Ik wil jou hebben. Ik wil dat je steeds meer gaat lijken op mijn zoon. Kijk maar naar hem. En zo lukte het om deze bezeten man aan Jezus voeten te krijgen bij zijn volle verstand. En hij had nog maar één verlangen. Met Jezus meegaan, met Jezus optrekken, bij Jezus willen horen en niet meer te hoeven loslaten. Hij wilde in Jezus buurt blijven. Jezus nabij blijven. Dat is wel iets waar we aan tegemoet kunnen komen. Dat ook wij in Jezus nabijheid willen zijn. Dat we ons gewoon aan hem willen laten zien. Dat we ook aan hem er dan maar voor uitkomen dat we wel eens tekortschieten. En dat we hem dan ook laten zien wie we werkelijk zijn. Met je volle verstand Jezus tegemoet gaan. Dat is ook groeien in geloof. Dat hij jouw gesteldheid mag zien. Durf je daarmee hem onder ogen te komen? Heer, die mij ziet zoals ik ben. En dat Jezus dan zegt, ik weet wie je bent. Ik zie wie je bent. Ik zie ook zoals je bent. Ik zie je pijn, ik zie je moeite. Ik zie je strijd. Ik zie ook je bezetenheid. Maar ik wil je wel mooier helpen maken. En daarvoor alles wat onrein is, alles wat niet in je thuis hoort, omdat het niet van jou is, alles wat bezit van je heeft genomen, maar alles wat niet van God is, dat Jezus je daarmee mag helpen het weg te doen, het eruit te doen, in Jezus' naam, ga weg. En zo jezelf voegen met alles wat je hebt, met alles wat je bent, dicht bij Jezus. Zoals die bezetene aan zijn voeten met zijn volle verstand. En ja, dat gaat dan soms gepaard met het afstand doen van waar je zo aan gehecht bent. Maar wat je contact, wat je relatie met je hemelse Vader in de weg staat. Het gaat soms gepaard met het wegdoen van de varkens uit je leven. De bewoners daar in dat gebied van de Gerasenen, die kunnen het in ieder geval niet waarderen. En zij vragen Jezus weg te gaan. Verdwijn Jezus. En misschien wel omdat het hun welvaart, hun welzijn, hun economie aantastte. Wat ze in het ravijn hebben zien storten. Maar die ex-bezetene, die wil niets lievers dan met Jezus mee mogen gaan en nooit meer van zijn zijde wijken. En hoe bijzonder is het dan dat Jezus zegt, nee, jij mag niet met mij mee. Jij gaat naar je eigen omgeving. En je gaat daar vertellen wat jou is overkomen, wat jij hebt gezien, wat jij hebt meegemaakt, wat jij hebt gevoeld, wat je met je volle verstand beseft. En die genezene die geeft gehoor. En hij gaat op weg met zijn volle verstand het evangelie brengen in een voor het evangelie vijandig gebied. En hij maakt overal bekend dat hij door toedoen van Jezus is gered. En Jezus vertrekt. Maar hij laat zijn geest na. En die geest die is beschikbaar voor ieder die gelooft. En dat klinkt abstract, maar je kan die gedachte vastzetten met je volle verstand. Ik snap er geen bal van, ik voel er niks van, maar het is beloofd, het is gezegd. Dus ik wil het aannemen. Dat is je volle verstand. Geloven met je verstand. En dan hoor je Jezus ook zeggen, het kan, want mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Dus in het onzichtbare en in het zichtbare. En van daaruit de oproep om gehoorzaam te zijn aan het grootste gebod van de wet, zoals Jezus dat heeft toegelicht. Heb de Heere uw God lief. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Het kan met je volle verstand en met alles wat je hebt gekregen en wat in je is. Juist ook omdat er meer is, Goddank, tussen hemel en aarde. Het kan. In de naam en in de kracht van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.